kijk, daar is hij dan. Zo niet te hard drukken, anders dan, dan zakt hij in elkaar. Ze worden steeds groter, Han. Hè? Maar het is dan een ordinaire gelopen, maar dan wel binnenste buiten gekeerd. Dat is het hele verhaal. Hm? Zo is het, ja. En waar je ook ter aarde naar boven kijkt, kijk je dus eigenlijk recht naar het centrum van de wereld, het centrum van het heelal. Daar is de naam van het Nederlands Bijbelstudie Centrum mede op gekozen in de tijd. Dat is veel rondgaan, maar dat is gewoon een aardigheidje. Maar in het centrum, daar bevindt zich God. Daar worden geacht de onzienlijke dingen zich te bevinden. Maar verder gaat het om de zienlijke wereld natuurlijk, de geschapen wereld enzovoorts, die inderdaad deze vorm heeft. Dat hebben wij niet uitgevonden, hoor. Dat is een oude, maar minder bekende gedachte. Hè? Zo is dat. Nou, we zullen de aarde eens laten. Heel voorzichtig. Even zo. Die ballonnen die kosten 5 gulden, maar daarna moet mijn broer ze opereren. En ze binnenste buiten keren, dat kost 500 gulden. Nee, hij zei, een van de vorige keer zei, je breng ze maar bij me, dan bouw ik ze wel om. Maar dat blijkt niet zomaar zo gemakkelijk te zijn, dus vooruit. Hè. Er moet een beetje om de exclusiviteit denken, ook wat verrekening. Dus 505 gulden kost. Zo is dat. Hebben we goed. Dat was het dan. Ja, nou om even op ons onderwerp dan weer terug te komen, de draad op te nemen. Kijk, ik blader nou voor de goede orde even naar Genesis 1. Dat voor de, terwille van de compleetheid, dat moet ik wel zeggen. Even, maar dan ga ik zo snel mogelijk even langs wat er allemaal staat. In de eerste plaats staat er: in de begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is een wat zwakke vertaling, want letterlijk is het zo dat het woord hemel in het meervoud staat. In het Hebreeuws, het is het Oude Testament, dus dan is het Hebreeuws. En er staat dus eigenlijk: in de begin schiep God de hemelen en de aarde. En naar al oude traditie wordt dat gelezen als een dualis. Dat betekent niet een algemene meervoudsvorm, maar een tweevoudsvorm. Dat kennen wij in onze taal niet. En daarom hebben de vertalers toch maar gekozen voor een enkelvoud. Want meervoud leek ze wat overdreven, anders denken we weer dat er 7 hemelen zijn. En dat is niet de Bijbelse gedachte. Wel die van de Koran, maar ja. Ik hoorde net nog even zeggen, de duivel doet 2 dingen. Of de mens tegenhouden om tot kennis van de waarheid te komen. Of hij geeft hem zoveel waarheid dat hij toch door de bomen het bos niet meer ziet, dat hij erin stikt. Of zoals iemand anders het zei, of je wordt misselijk omdat je niet eet, of je wordt misselijk omdat je te veel eet. Zo, ja nee, dat is heel serieus bedoeld, maar het is maar een eenvoudig voorbeeld, zo is het dan. Maar er zijn 3 hemelen, namelijk 2 geschapen hemelen en de 3e hemel is de hemel die van ouds en dus van over zee lang is. Die is niet geschapen, net zo min als dat God zelf geschapen is. Dat is de onzienlijke geestelijke wereld. Als wij een tekening maken van de wereld, dan tekenen we een paar cirkels, om die bol weer te geven, een paar cirkels. Maar de hemel der hemelen wordt niet meer dan een stip in het midden. Niet omdat hij niet groter is, maar dat is niet zo. De hemel der hemelen strekt zich net zo goed uit tot aan de aardbodem. Vandaar dat we ook helemaal geen problemen hoeven te hebben met de gedachte dat wij opgewekt zijn als gelovigen met Christus en met hem gezet zijn in de hemel. Dat is namelijk helemaal niet zo ver weg. Dat is ook hier namelijk. Dat klopt, want wij zijn in de hemel en in Christus en tegelijkertijd in Maranatha in Scheveningen. We zouden niet weten waarom de hemel hier niet is. Bovendien lost het ook het probleem op van Christus gezeten aan de rechterhand Gods die in onze harten woont. Daar hoef je niet een leer van te maken van eerst een opgewekte en verhoogde Christus die daarna opnieuw vernederd wordt en in een vernederde positie in ons woont. Omdat wij nou eenmaal vernederd zijn. Dat is onzin. Christus is verhoogd en hij leeft in ons. Dat betekent trouwens niet eens dat hij vernederd is. Dat betekent trouwens dat wij met hem verhoogd zijn. Niet in de zin van enige meters, maar in de zin van dat we deel uitmaken van een wereld die nou eenmaal per definitie hoger is dan deze zienlijke wereld. En dat druk je niet uit in meters. Wat is hoger, een generaal of een korporaal? Dat hangt er vanaf hoe lang die is. Nee, daar hangt het helemaal niet vanaf. Het is een kwestie van hiërarchie en dat soort zaken meer. Het heeft niks met meters te maken. En zo is het maar net. Wij zijn gezet in de hemel, dat betekent dat wij weliswaar zichtbaar deel uitmaken van deze stoffelijke zienlijke wereld, maar tegelijkertijd ook deel uitmaken van de onzienlijke wereld, die zich net zo goed uitstrekt door de hemelen heen, namelijk vanuit het centrum tot aan de aardbodem. Wat je daarvan ziet, van wat er in die wereld is, zal ik maar zeggen, wat je ervan ziet, daarin, in die ruimte zal ik maar zeggen, dat maakt deel uit van de geschapen wereld. Maar wat je daarin niet ziet, maakt deel uit van die derde hemel. Die hoger is. Want als het hele zaakje in de brand gaat, om met Petrus te spreken, nou ja, die zei het anders omdat het Grieks was. Maar als het hele zaakje in de brand gaat, er zijn nog andere uitdrukkingen voor, die zal ik u besparen. Dan verbrandt wel die zienlijke wereld, maar die onzienlijke niet. En daar gaat het maar om. Het is trouwens een tamelijk aardig verband tussen hemelen, het begrip hemel en het begrip vuur. Dat ga ik nou verder niet uitleggen. Dan even terzijde. Dus in het begin, vers 1 van Genesis 1, schiep God de beide hemelen, twee hemelen, één aarde. De hemelen van de sterren, zeg ik altijd heel snel. De hemelen van de sterren des hemels. De hemelen, en dan de hemel, die andere hemel. Die van de vogels, zijn de vogelen des hemels, jawel. En daarna hebben we ook nog de aarde, dat is de begrenzing van de hemel. Meer is het niet. Zodat als iemand uit de hemel geworpen wordt, hij geen kant op kan. Hè? Dat wil zeggen, hij komt op de aarde terecht, onvermijdelijk, in welke richting hij ook uit de hemel geworpen wordt. En daarmee is trouwens ook tegelijkertijd verklaard hoe het kan dat de overgeblevenen van Israël verzameld worden van de uiteinden des hemels. Van de einden des hemels. Andere plaats staat van de einden der aarde. Voor sommigen is dat een probleem, voor ons helemaal niet, want het is hetzelfde. De einden van de hemel is namelijk de aarde. Aan welke kant ook. Dat maakt niks uit. Hè? Ja, en de einden der aarde, wel, dat maakt niks uit. Dat kan of betekenen vanaf de verstgelegen kusten, omdat er de aarde ophoudt en de zee begint. Of het betekent vanaf de einden, namelijk de aarde, want de aarde is het einde van de hemel. Verandert aan de betekenis verder niks. Er is ook helemaal geen enkel probleem mee verder. Goed, in het begin schiep God de twee hemelen en de aarde. En dan staat er vervolgens in vers 2, nou ga ik iets langzamer, maar niet al te langzaam, want ik heb het wel vaker verteld allemaal. Hè. Dan begint vers 2 met het woordje en. Zoals bijna alle versen vanaf Genesis 1, ik geloof zelfs helemaal alle, vanaf Genesis 1 vers 2 tot en met Genesis 2 vers 3. Het begint allemaal met en, alleen de vertalers hebben het soms vertaald met toen, maar dan staat er ook en. En een heel enkele keer met maar dan staat er ook gewoon en. Maar omdat zij vinden dat het een tegenstelling is, hebben ze het vertaald met maar. Dat mag soms ook wel, maar er staat altijd hetzelfde woord. En in Genesis 1 vers 2, dat is het enige vers waar ze het uitdrukkelijk helemaal verdonkere maand hebben, heet dat hè. Verduisterd hebben, jawel. Want daar is het vertaald met nu. En staat bovendien niet meer aan het begin van het vers in de vertaling, maar het wordt het derde woord van het vers. Dus daar heeft men zijn uiterste best gedaan om het weg te praten. En dat is op zich al verdacht. En omdat het zo verdacht is, zetten we het gewoon terug, helemaal aan het begin, en vertalen we het weer met en. Want er staat en de aarde, niet de aarde nu, maar er staat en de aarde, was woest en ledig. Nou, verder is het zo, dat is ook even een taalkundige regel geven. Het woordje en is normaal een voegwoord. Dat wil zeggen, het verbindt twee zinnen aan elkaar. En normaal gesproken staat het woordje en dan ook nooit aan het begin van een zin, maar tussen twee zinnen. En de regel is nu, dat als het toch aan het begin van een zin staat, dan is het, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, dan heeft het de betekenis van daarna. Vervolgens. Dat blijkt ook wel. Want we lezen bijvoorbeeld in Genesis 2 dat de geest God zweeft op de wateren. En dan vers 3. En God zeide, dat wil zeggen daarna zeide God, daar zij licht. Enzovoorts. En dan vers 6. Daarna zei God, er zij een uitspansel. En daarna in vers 9, daarna zei de God dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden, enzovoorts. Kortom, de vertalers hebben dat ook heel goed geweten, dat al die emmetjes aan het begin van al die versen betekenen daarna, daarna, daarna. Maar omdat ze dat van Genesis 1 vers 2 niet wilden geloven omdat het in strijd was, ik zeg het wat kort en dan klinkt het cru, maar ze wilden het niet geloven omdat het in strijd was met de overgeleverde kosmologieën of kosmogenieën eigenlijk van de, uit de oudheid, heeft men het toen wegvertaald. Want de Griekse en in het algemeen oude mythologie zegt, in het begin schiep God een soort van oersoep, dat woord hebben we later uitgevonden. Dat is een wetenschappelijke uitdrukking, ik heb het een week nog gelezen. Soep. Ja, de Engelsen gebruiken dat, soep. Ja. Maar goed, oersoep, een soort massa van waar alles door elkaar ligt, zal ik maar zeggen. In het begin schiep God chaos en daarna heeft hij alsnog kosmos, dat wil zeggen orde, geschapen in de chaos. Maar dat is heidense mythologie en dat is niet zo erg, maar het is onbijbels. Want de Bijbel leert niet dat God eerst chaos maakt en dan kosmos, maar de Bijbel leert dat God eerst kosmos maakt, die later chaos geworden is. Als God wat schept, dan kan dat uiteraard nooit chaos zijn. Hè? Dat is duidelijk genoeg. En dus wat er staat is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daarna was de aarde woest en ledig. Dat is al genoeg. Maar omdat er staat daarna was, zouden wij natuurlijk beter vertalen met daarna werd. Maakt geen verschil. En ik wijs erop dat was en werd in vrijwel alle talen volstrekt hetzelfde is. Want als iets zo was, dan was het zo geworden. Dus daarna werd de aarde woest en ledig. De officiële theologie zegt dan, dat kan niet, want dit woordje was wordt gevolgd door dit en zo. Dus die vorm en dan, dat moet vertaald worden met was en nooit met werd. Maar dat kan wel zo zijn. Maar die statenvertalers wisten dat dan in elk geval niet. Want in de Bijbel zelf wordt dit woordje haeta, uit Grieks, wel degelijk vertaald met werd. Dat wil zeggen dat het iets tot stand kwam. Ik zal u de schriftplaatsen besparen, dat doet ook weinig ter zake. Het punt is gewoon dat als de heren Hebreïsten, de kenners van het Hebreeuws, hierover praten, dan praten ze niet over hoe het werkelijk in de Bijbel staat, maar dan praten ze over hoe zij afgesproken hebben dat ze het vertalen zouden. Maar dat vertellen ze er niet bij. Maar het punt is dat zij hebben afgesproken dat ze vanaf een bepaalde datum in elk geval het woord haeta, die werkwoordsvorm van het werkwoord zijn, zal ik maar zeggen, dat ze dat vertalen met was. Dat hebben ze hier dus ook gedaan. Al heb ik anderen gehoord uit dezelfde kring die zeggen, ja, dat is inmiddels alweer verouderd. De afspraken zijn inmiddels alweer veranderd. Dus maar wat die jongens afspreken en ze zeggen, oh, zo moet het. Omdat zij wel bepalen hoe je het vertalen moet, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat erom of een vertaling in overeenstemming is met de algemene strekking van zo'n schriftgedeelte. Of het past in de context, of je begrepen hebt waar het over gaat. En of het niet in strijd is met andere schriftgedeelten. Zodat het dan niet meer alleen maar een vertalingsprobleem is, maar inderdaad een theologisch probleem. Vertalen maakt ook deel uit van Bijbelstudie. Hoe dat ook zij, er zou vertaald moeten worden dus met de aarde werd woest en ledig. En dan klopt het nog niet, want die bijvoeglijke naamwoorden, woest en ledig, zijn niet eens bijvoeglijke naamwoorden. Het zijn zelfstandige naamwoorden in het Hebreeuws. Er staat niet de aarde was of werd woest en ledig. Er staat de aarde was of werd woestheid en ledigheid en duisternis. Drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar. Woestheid en ledigheid en duisternis. Niet twee uitdrukkingen, maar drie. Dus de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Zoek je dat nou na, die uitdrukkingen, dat ga ik nou niet doen. Maar zoek je de uitdrukkingen in de Bijbel na, zal blijken dat zowel woestheid en ledigheid gebruikt worden ter aanduiding van het resultaat van een oordeel. Ik zag de aarde aan en ziet, ze was woest. Ik zag het land aan en ziet, het was ledig. Nee, staat ergens in Jesaja. Ik ga het nou niet uitleggen. Hè? Maar de gedachte is dat overal waar die woorden woestheid of ledigheid elders in de Bijbel voorkomen, zijn die woestheid en ledigheid het resultaat van een oordeel Gods. En ik zou niet weten waarom juist de eerste keer dat het voorkomt een uitzondering zou zijn. Te meer, daar de algemene Bijbelse regel is, het werkt altijd, dat juist de eerste keer als een woord voorkomt, dat dan juist daar de betekenis bepaald wordt. Dus niet weet wat een begrip betekent, zoek je het op overal waar het in de Bijbel voorkomt. Je vergelijkt de teksten met elkaar. Kom je er dan nog niet uit, dan is de eerste verschijnen van een woord uiteraard, logischerwijze, doorslaggevend. Het is een heel oud principe en het werkt perfect, moet ik zeggen. En wij komen er wel uit, want alle keren dat het voorkomt, blijkt het aanduiding zijn van een oordeel dat geweest is. Alleen van dit vers trekken we dat dan in twijfel. Nou ja, dit vers hoeft niet de enige uitzondering te zijn. Integendeel, het klopt precies. De aarde was niet als woestheid en ledigheid en duisternis geschapen en is dus later woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Bovendien, die Nederlandse Hebreïsten zeggen wel, ja, hayta, dat vertalen we met wassen, dat moet nou eenmaal zo. Maar ik heb er eens een, bijvoorbeeld een New International Version op nageslagen, dat is een Engelse vertaling. Die vertaalt weliswaar ook met was, maar die geven er in een voetnoot bij dat het ook vertaald kan worden met werd. Ja, die Nederlanders kunnen wel wat afspreken, daar hebben de Amerikanen weer geen boodschap aan. Zo zit het gewoon, dus je moet je niet erin laten luizen door mensen die dan de reputatie hebben van het te weten. Ze weten niet, ze maken alleen afspraken. Dus, daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. En woestheid betekent, als je het in de Bijbel opzoekt, in ieder geval dat er geen leven is. En aangezien het het resultaat is van een oordeel, betekent het dat er geen leven meer is. Voor het begrip ledigheid geldt precies hetzelfde. Het is trouwens bijna hetzelfde woord. Het ene is tohu en het andere is bohu. Aardige woord, het woord zegt het al. Tohu, bohu, dat hoor je meteen. Dan is het woest. Hè? Iets met een oe in elk geval. Nou goed, het betekent dat er geen leven is. En duisternis betekent dat er geen licht is, en wie kan mij uitleggen het verschil tussen leven en licht? Goed, dat is het niet. Nee, in werkelijkheid niet, nee. Leven en licht is in wezen synoniem. Ik heb het aan Johannes gevraagd, en die zegt dat in elk geval. In het begin was het woord, in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen of zoiets. Ik weet niet of ik het nou helemaal goed citeer, maar in de eerste verse van het Johannesevangelie wordt het al gezegd. Leven en licht zijn synoniem. Het hele Johannesevangelie en de brieven van Johannes in mindere mate spreken over licht en leven. Christus als het licht der wereld en hij is het leven, dus hetzelfde. Zodat woestheid, ledigheid en duisternis drie begrippen zijn met precies dezelfde betekenis. Namelijk, er is geen leven en ook geen licht meer. Bovendien, duisternis is niet op zichzelf staand iets. Duisternis is per definitie de afwezigheid van licht. Licht is iets dat bestaat, duisternis niet. Duisternis is de afwezigheid van iets wat er zou moeten zijn. Licht kun je meten, duisternis niet. Nou, daar heb je het dan. Dus het gaat om de afwezigheid van iets wat er vroeger geweest moet zijn. Bovendien, als God door zijn woord hemel en aarde maakt en zijn woord is licht, dan moet er licht zijn als het komt, als God spreekt. En als hier staat de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis, wil zeggen dat men het woord van God op een of andere wijze heeft afgewezen, dat de schepping vijandig is komen te staan ten opzichte van het woord van God, waardoor het licht, het woord namelijk, verdwijnt en waar dus ook het leven, het woord namelijk, verdwijnt. Waarna meteen verklaard is hoe het kan dat door het komen van het woord van God later ook inderdaad weer leven komt. Niet alleen in de zeven dagen die hierna volgen, maar ook in hogere zin in verband met het evangelie. God zendt zijn woord en zijn woord is leven. God zendt zijn blijde boodschap, dat is woord, en het is kracht Gods tot zaligheid. En dus tot eeuwig leven, dat is het maar net. Dus het is volstrekt een duidelijke zaak als hier woestheid en ledigheid, ledigheid vooral is, hè? En duisternis, dan gaat het erom dat op een of andere wijze het woord van God niet meer ingang vindt in de wereld. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, en als het woord geen ingang vindt, is er sprake dus van afwijzing van het woord en dus van ongeloof, zodat je nou meteen weet hoe het komt dat de woestheid en ledigheid en duisternis kwam. Vanwege ongeloof. Nee, ja, de redenering is niet twijfelachtig. Het hele probleem zit er maar in dat men dan tegelijkertijd geïmpliceerd heeft dat er dan dus op een of andere wijze verantwoordelijk een redelijk intelligent leven geweest moet zijn in die dagen. Hè? Anders kan er geen sprake zijn van ongeloof. Maar dat is inderdaad wat de schrift impliceert. Nauwelijks expliciet zegt, maar dat is wel de implicatie. Dat is de conclusie die je trekken moet. Nou, dan gaan we maar even verder, daar kom je nog wel even op terug. Er staat namelijk, de aarde werd daarna woestheid en ledigheid en duisternis. En dat woordje was, wat er dan volgt, staat er sowieso niet. Helemaal niet in de grondtekst. Hebben de vertalers maar ingevoegd. En dan staat er op de afgrond, maar ik ben geneigd het woordje op te vertalen met vanwege. Dat kan heel goed. In de woordenlijst staat het ook zo vermeld, dus dat kan, mag ik ook, hè. En dan staat er dus, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. Letterlijk zelfs vanwege de verschijning, oftewel vanwege het aangezicht van de afgrond. Ze hebben nog een woord weggelaten ook. Ze zijn verschrikkelijk aan het knoeien geweest, hoor, in dit vers. Er staat dus, maar de aarde, of en de aarde, of daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis wegens de verschijning, maar het woord is weggevallen, of wegens het aangezicht, dat is hetzelfde, wegens de verschijning van de afgrond, of gewoon wegens de werkzaamheid van de afgrond, of wegens de werkzaamheid van dat wat zich inmiddels nu in de afgrond bevindt. En de afgrond is hetzelfde als de zee, zodat meteen gezegd is dat er vanaf wat nu de bodem van de zee is, dat was de voorgaande wereld dus, dat van daaruit inderdaad ongeloof tot stand was gekomen, in ieder geval afval van God. De zonde heet dat gewoon, hè? De zonde in de wereld, ja. En dan pas in de tweede helft van het vers staat, en of maar, want het is ook hetzelfde, en de geest Gods zweefde op de wateren. In het algemeen wordt dat uitgelegd, daar ben ik het mee eens, niet als een negatieve beschrijving, maar een positieve, in de zin van, die geest Gods gaat nou wat doen. Het is allemaal water, het is afgrond en er zijn wateren. En dan staat er, punt 1, en God zeide, en dan weet je wat er moet staan, hè. Dan moet je eigenlijk meteen weten wat er dan, als God, staat de eerste keer in de Bijbel, God zeide, wat gebeurt er dan? Wel, God is licht en woord is licht. En als God dus zijn woord geeft, komt er licht. En dat zegt hij ook. God zeide, er zij licht. En er werd licht. En het licht was goed. En het licht maakte scheiding tussen licht en duisternis. Oftewel, God maakte zo scheiding tussen licht en duisternis. En door het verschijnen van het licht wordt de duisternis en dus de macht der duisternis teruggedrongen. En later wordt ons verklaard dat die macht der duisternis maar niet een abstract gegeven is, maar dat het inderdaad een persoon is. Iemand, de macht der duisternis. En dan blijkt het Satan te zijn. De vorst der duisternis, of hoe je maar heten mag. En in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 4, staat nog helderder uitspraak. En dat ligt deze uitspraak helemaal uit het natuurkundige verband. Daar staat namelijk in 2 Korinthe 4, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Nou, het is het eerste wat God ooit gezegd heeft, dat er licht zou schijnen uit of in de duisternis. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus of iets dergelijks. 2 Korinthe 4, jawel. Dat hebben we vanmorgen ook al aangehaald. We gaan alleen achterstevoren door de 2 Korinthe 4 heen. God heeft in de duisternis geschenen. Dat is niet alleen maar een natuurkundige aangelegenheid, maar het is een veel hogere zaak. God heeft namelijk zijn woord gegeven en dat woord, dat licht dus, is ook terechtgekomen in de harten van de gelovigen die immers dat woord aanvaard hebben, zodat dat licht en dus dat leven Gods inderdaad in ons gestalte gekregen heeft. We worden gevuld met het woord van God en dus met het licht van God en dus met het leven van God. En dat wat van toepassing is op de individuele mens, is net zo goed van toepassing op de schepping in haar geheel. En dat hebben we er straks al uitgelegd aan de hand van Romeinen 8. Die kwestie van die zwangerschap en zo. Nou goed, God zeide daar zijn licht en er werd licht. En dat maakt de scheiding tussen licht en duisternis, zodat je nou meteen in een wereld terechtkomt die door de twee gekenmerkt wordt, zeg ik altijd. Een wereld van licht en duisternis, een wereld van dag en nacht. En daarna gaat het verder met, er zijn uitspansel in het midden der wateren. Nou, dat weet u nou, hè. Dat is die ballon, die staat dan vol water. En in het midden wordt dan een bel geblazen, weet u wel. In het midden van de water, heel eenvoudig. Wateren verdwijnen. Het schijnt dat er 12 gaten zijn waardoor het water uit de ballon verlaat. Misschien heb ik het ding later nog eens nodig voor een andere Bijbelstudie. Het schijnt, het staat niet in de Bijbel, dacht ik. Maar het is een oude theorie. Jawel. Water moet toch ergens heen dan? Er zitten toch sluizen in de afgrond, we zien naar buiten, dat weet u, hè? Er zitten sluizen in de afgrond, staat er een paar hoofdstukken later. Toen ze geopend werden, toen kwam het water er weer uit. Hebben we dat niet eens gehad? De stop uit de badkuip trekken en dan komt er water uit van beneden naar boven. Dat is niet best, hoor. Hè? Nooit gehad? Och. Hè? Er komt water terug uit de afvoer, dat is niet de bedoeling. Maar dat is met de hele schepping het geval. Sluizen dus afgrond, minstens twee moeten er dus zijn. Daardoor is het water in de tijd verdwenen. Toen God zijn uitspansel blies. Adem, geest, hè? Uitspansel. Blies in het midden van die wateren. En dat is precies wat hier beschreven staat. Er staat later van God noemt het uitspansel hemel, maar dat wisten we natuurlijk al. En daarna staat er verder dat de wateren van onder de hemel in... Het is onder, maar het is naar buiten natuurlijk, hè? Want het uitspansel was in het midden van de wateren. Zodat onder is vanuit het centrum naar buiten. Het kan niet schelen welke kant op. En andersom, naar boven is dus naar het midden toe. Nou goed, dat de wateren onder de hemel in één plaats vergaderd worden, in de zin van dat het droger gezien zou worden, dat staat er ook, en het droge land noemde hij aarde. Vers 10. Aarde is dus gewoon het droge land. Oppervlak, dat is in de aardegraaf, zit je weer in het water. Nee, dat zijn die, ja, dat kan ik hier niet uitbeelden, de droge land, dat, ja, daar moet je erin kijken, hè. Dan zie je de continenten, zal ik maar zeggen. Dus het water trok zich zo ver terug, en niet alleen dat, maar ook het droge land rees op uit het water. Daar komt het op neer. Nou, later in de dagen van de zondvloed lezen we dat de sluizen des hemels geopend worden, betekent dat gewoon dat het regent. En de sluizen van de afgrond werden geopend, dat betekent dat het water wat eerst eruit weggeblazen werd door het uitspansel, dat het nou weer terugkomt. God houdt even een klein beetje op met blazen, de kracht op de ketel. De hele schepping is een ketel. De kracht op een ketel is ook, dus de eenvoudigste vorm van een ketel, dat weet je toch, rond, dat is ook sterkst. Nou goed, de kracht op de ketel verdwijnt even en meteen loopt het weer onder. Komt het water van buitenaf terug, je kan erom lachen, maar het is de enige zinnige verklaring die ik heb voor Genesis 1 en daar heb ik verder geen enkele vraag meer over, klopt precies. Alleen kan die technisch en natuurkundig verder verklaren, maar dat hoeft toch ook niet. Ja. Boven het uitspansel. Ja, kijk. Ik wijs nou aan de buitenkant aan. Hier is water. Even zien. Dat is hier. Dat is Nederland. Dat kun je daar niet zien, maar dit is Nederland. Nou, dan naar boven heb je het uitspansel. Dat is die hemel. En boven het uitspansel, oftewel boven de hemel, is ook water. En dat zei ik al. Dat is in de buurt van Nieuw-Zeeland. Dat is hier ergens, hè? Ja. Ja, maar dat is gewoon de regen. Daar word ik over gesproken later, hè? Over regen. Nee, want de hemel is toen niet volgelopen. Alleen het water stond tot enige ellen, ik weet niet meer hoeveel, boven de bergen. Dus het regen, het water kwam van boven, als uitbeelding van het oordeel Gods, vanzelfsprekend. Maar ik denk dat het meeste water inderdaad uit de sluizen van de afgrond gekomen is. Er was genoeg ooit om het hele ding vol water te zetten. Hè? Alleen bij die gelegenheid liep het niet helemaal vol met water, maar heel voorzichtig, in 40 dagen, heel voorzichtig, kwam het water omhoog. Ja, de kranen werden netjes geregeld, zo zit dat, hè. Ja, de Haringvliet sluizen, denk ik wel eens, maar laten we me niet mee spotten. Maar dus, zo eenvoudig is dat, ja. Waarna de vragen die we hebben geen Bijbelse vragen meer zijn, maar natuurkundige vragen. Waar blijft dat water dan? Enzovoort. Ja, dat weet ik ook niet. Maar er moet buitenruimte genoeg zijn. Buiten de wereld. Buiten wat in de Bijbel de schepping genoemd wordt. Hoe dan ook. Er hoeft wat dat betreft geen twijfel over te bestaan. Maar beter is om eens te gaan naar andere schriftgedeelten. Want hier vinden we maar een heel kort verslag van het ontstaan van de wereld zoals wij hem kennen. Maar beter is te gaan naar andere schriftplaatsen. Maar voor ik deze verlaat, wijs ik er nog maar eens op dat u voor de aardigheid eens zou moeten tellen hoe vaak het woord scheppen eigenlijk voorkomt in Genesis 1. Niet zo vaak, hoor. Het uitspansel dat kwam, die hemel, werd niet geschapen. Die was er voorheen ook geweest. Maar God maakte er weer een. Scheppen veronderstelt niet zozeer maken van iets uit niets, zoals het dikwijls gedacht wordt, maar scheppen veronderstelt het tot stand brengen van iets origineels, iets wat er voor die tijd niet geweest is. Iets origineels maken. En deze hemel die hier in Genesis 1 tot stand komt, dat wil zeggen in, waar staat het, in vers 6 en 7 enzovoorts, wel, die is niet origineel, die was er voorheen ook. Zag er misschien wat anders uit. En dat geldt voor de aarde ook. Was er voorheen ook, maar zag er misschien wat anders uit. Maar het was wel die aarde. Enzovoorts. Daar staat ook niet dat het geschapen werd. Dat kun je er wel van maken, maar dat moet je niet doen. Het staat er namelijk domweg niet. God schiep hemel en aarde, dat is vers 1. En daarna staat er wat er vervolgens mee geworden is. Wat ermee gebeurd is en hoe God uit die oude gevallen weer op deze gemaakt heeft. Nou is altijd de vraag, staat dat dan nog ergens in de Bijbel? En het antwoord is ja, 2 Petrus 3. Die heb ik al aangehaald. Maar een heel fraaie, daar kan ik gewoon niet omheen. Een heel fraaie, maar het levert ook wat vertaalproblemen op. Een heel fraaie is een uitdrukking uit het Nieuwe Testament. In de Statenvertaling is dat de grondlegging der wereld. De grondlegging der wereld. Nou, zoiets bestaat namelijk helemaal niet. De uitdrukking die vertaald is met grondlegging wordt namelijk verder in de Bijbel, maar het zijn maar twee teksten, vertaald met nederwerping en is ook dan de letterlijke vertaling van het Griekse woord. Dat wil zeggen, het gaat over het werkwoord kataballo of het zelfstandig naamwoord katabole. Dat wil zeggen, kata betekent gewoon letterlijk naar beneden en bole of ballo betekent gewoon met de bal spelen. Dat wil zeggen werpen, dat is het eigenlijk, hè? Werpen. Dus katabole betekent letterlijk nederwerping. Zo wordt het ook daadwerkelijk vertaald, behalve als er staat nederwerping of katabole van de kosmos. Want dan zegt men, ja, maar dat zal toch niet? En dan vertaalt men het ineens met grondlegging. Zo van het leggen van een fundament. En dat is hoogst inconsequent en daar gaan we weer verschrikkelijk verdacht. Want het blijkt, ik zal je dat laten zien, het blijkt in 2 Korinthe 4, waar het woord voorkomt, dat het zeker niet vertaald moet worden met het leggen van het fundament. Het blijkt zelfs een negatieve betekenis te hebben in plaats van een positieve. Nederwerping veronderstelt namelijk met geweld wegwerpen. Wat zeg ik? Weer 2 Korinthe 4. Nou ja, goed dan. 2 Korinthe 4, in vers 6 stond het vers van over God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Alsjeblieft. Maar goed, en ook vers 7, wij hebben deze schat in aarden vaten, holle wereld dus eigenlijk. En dan vers 8, dan gaat het over de gelovigen, die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Dat wil zeggen, er is wel verdrukking, druk op de borst zeg maar toch niet benauwd. Het is een beperkte verdrukking, het leidt niet tot de uiterste consequentie. Valt mee, want als het benauwd wordt, dan ga je eraan dood, hè? Ja. En er staat, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Twijfelmoedig wil zeggen dat er soms moed is en soms niet. Maar mismoedig betekent dat er helemaal geen moed is. De staat gaat dus wel slecht, maar niet tot het uiterste. En dan vervolgt toch niet verlaten. Daarin staat schuin gedrukt, mag je weer doorstrepen. Vervolgt toch niet verlaten. Iemand die vervolgd wordt tot het uiterste, komt alleen te staan uiteraard. Je moet overal van weg vluchten en is dan verlaten. Maar er staat wel vervolgd, maar niet verlaten. Niet tot de uiterste. Niet tot de uiterste doorvoert. En dan nedergeworpen, doch niet verdorven. Nou, als je de lijn voortzet, dan leidt verdrukking tot benauwdheid. Dat is de Bijbelse gedachte. Twijfelmoedigheid leidt tot mismoedigheid. Vervolging leidt tot verlatenheid. En nederwerping leidt tot verderf, en dat is de dood. Nederwerpen heeft dus inderdaad een negatieve betekenis. Het is niet fundament leggen, want leggen van het fundament leidt tot de bouw van het gehele bouwwerk. Dat is een positieve gedachte. Maar dat heeft het helemaal niet, die betekenis. Het is nedergeworpen, het is ook letterlijk vertaald. Nou, lijkt me wel duidelijk. En de andere tekst waar de term voorkomt, nou, er zijn er eigenlijk drie. Eén noem ik niet, ja, noem ik gewoon in het loopje weg. Dat is Hebreeën 11, vers 11. Waar je het niet terugvindt, daar staat dat Sara zaad geworpen heeft. Maar dat vinden wij geen nette uitdrukking. Zaad nedergeworpen. Ja? Maar goed, daar zullen we er niet verder op ingaan. Maar de andere tekst die ik dan moet noemen, is Openbaring 12, vers 10. En waar gaat het daar over? Jawel, over de vorst der duisternis. Dat zegt vers 9 namelijk. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel, dat is de Griekse uitdrukking, en Satanas, dat is de Hebreeuwse uitdrukking, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht van het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, Satan dus, die hem verklaagde voor onze God, dag en nacht is op de grond gelegd, als fundament, wel nee, nedergeworpen. En zijn einde is het verderf. Ja, nedergeworpen dus. Het spreekt dus over een oordeel. Nederwerping leidt tot verderf. Nou, als diezelfde uitdrukking gebruikt wordt in verband met de wereld, dan heeft het dus ook de betekenis van een handeling die zou moeten leiden, zou kunnen leiden tot verderf. Nedergeworpen, weet u wel, nog niet verdorven. Nou, zo is het precies, want de wereld is ooit nedergeworpen, niet grondgelegd. Er zijn heel andere uitdrukkingen voor, ook in het Grieks. Maar die is nedergeworpen, het zou moeten leiden tot een verderf, maar het wacht nog even. De verderf komt ook nog, maar dat is pas op de jongste dag. Dan verdwijnt namelijk de oude schepping. Maar nedergeworpen werd hij al lang geleden. De vraag is alleen, wanneer werd de kosmos de wereld nedergeworpen? Nou, de vertalers hebben zoiets niet kunnen vinden en hebben het dus vertaald met grondlegging. Zeggen, nou, het zal wel de schepping bedoeld zijn. Ja, als je onder de grondlegging en de schepping der wereld verstaat het werk van de zeven dagen, dan klopt het ook nog. Maar het heet geen schepping en het heet geen grondlegging. Het heet niet het leggen van een fundament. Het heet de nederwerping der wereld. En het was niet in de zeven dagen, maar ervoor. Want de oude wereld die toen was, zegt Petrus, is ooit door water vergaan. Nedergeworpen namelijk. En dat is de betekenis van de uitdrukking die vaak voorkomt. En het is ook altijd zinnig om hem te lezen. Ik neem hem even mee, hè? Matthäus 13, vers 35. Matthäus 13, vers 35. Opdat vervuld zal worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Wel waren de dingen verborgen van de schepping der wereld? Nee, het punt is gewoon dat in die oude wereld de zonde zijn intrede deed, waarna God, let u op hoor, waarna God zijn verlossingsplan samenstelde, maar niet openbaarde, maar voor zich hield verborgen. En vervolgens wierp hij die oude wereld neder, dat wil zeggen hij liet hem vollopen met water, populair gezegd, om daarna via het werk van de zeven dagen en wat er verder op volgde, om daarna via dit plan uit die oude wereld alsnog een nieuwe tot stand te brengen. En over die dingen gaat het hier. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de nederwerping der wereld. De gedachte is dus ook, de Bijbelse gedachte is ook, dat de zonde niet zijn intrede deed bij Adam, maar al voor de zeven dagen, voordat die wereld woestheid en ledigheid werd. Sterker nog, de zonde deed zijn intrede door de val van Satan en op grond daarvan werd de oude wereld geoordeeld. Maar voordat het oordeel kwam, had God zijn verlossingsplan klaar. En de wereld waarin wij leven is de wereld waarin hij dat verlossingsplan uitwerkt. Niet een plan slechts tot verlossing van de mens, Adam en zijn afstammelingen. Nee, zelfs de mens zelf maakt onderdeel uit. Ook Adam maakt onderdeel uit van Gods verlossingswerk. Deze hele wereld maakt deel uit van Gods verlossingswerk. Verlossingswerk niet in de zin van dat deze wereld verlost zal worden, maar een verlossingswerk waarbij inderdaad God zelf gerehabiliteerd zal worden. En waarbij de schepping teruggebracht zal worden tot hem. En dat gebeurt via het werk van de zeven dagen. Werk van restitutie noemen we dat. Het werk van herstel, want dat betekent het dan letterlijk. En de schepping van Adam maakt onderdeel uit van dat plan. Zo zit het in elkaar. God had het eerste plan gereed. Daarna werd de oude wereld geoordeeld. En sindsdien werkt God zijn plan uit. En daarom is het door de mens niks te begrijpen van deze wereld. Omdat hij het plan Gods niet kent. Maar als je het plan Gods wel kent, is deze wereld en de geschiedenis ervan ook wel degelijk te begrijpen. Nou goed. Daar sta even te kijken, want de uitdrukking komt uit Psalm 78. Dat wil zeggen, Matteüs 13, vers 35 wordt geciteerd uit Psalm 78, vers 2. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Leuk, hè? Daar heb je de combinatie met de Bijbelse uitdrukking. Van oudsher. En ik zeg elke keer, als dat er staat, van ouds of van oudsher, dan stamt het in elk geval van voor deze wereld. Zo heb je een hemel die van ouds is, een hemel die dus nooit vergaan is. Dat is de hemel der hemelen. Zo heb je God die van ouds is, en zo zijn er nog meer dingen die van ouds zijn. En in elk geval zijn deze verborgenheden van oudsher. God had eerst een plan gemaakt, alvorens die oude wereld te oordelen. En wat in Psalm 78 vers 2 heet van oudsher, heet in Matteüs 13 van, of van voor, van de nederwerping der wereld. Beide uitdrukkingen samen zijn in ieder geval duidelijk genoeg. Nou, zo kan ik nog even verder bladeren naar Matteüs 25, vers 34. Daar vind je in wezen precies hetzelfde hoor. Matteüs 25, vers 34. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, dat zijn de schapen. Komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Van oudsher dus. Want dat is hetzelfde. Wanneer had God de plannen gemaakt voor zijn koninkrijk dus? Sinds de val van Adam? Wel, nee. Al van voor de zeven dagen, al van voor dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Want dat proces waarbij de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, dat is de nederwerping der wereld. Maar ja, als je het in Genesis 1 vers 2 wegredeneert, dan moet je dat later ook bij deze Griekse uitdrukking, hè? Katabole, katabalo. Maar goed, we vinden ze beide terug. En zo verder. Lucas 11 vers 50. Ik sla er nou geen een over. Lucas 11 vers 50. Daar staat, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Want deze wereld waarin wij leven kenmerkt zich inderdaad door het vergieten van bloed. Maar uiteindelijk zal het gaan om het bloed van de Heer Jezus uiteraard. Nou, het vers ga ik niet nader verklaren. Maar duidelijk zal zijn dat toch in ieder geval bij de grondlegging, dat wil zeggen de nederwerping der wereld, bloed vergoten werd. Zo is het toch. Op grond van het ongeloof wat zijn intrede gedaan had. Op wat voor wijze dan ook. Daarna hebben we Johannes 17. Valt niet mee, hè? Zo snel bladeren en het nog opschrijven ook. Hè? Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad, en heerlijkheid gegeven dus ook, voor de nederwerping der wereld. De gedachte die hierachter zit, is een heel eenvoudige, betekent namelijk, dat aangezien ook van de Heer, ook van de Heer Jezus, gezegd wordt, dat hij de schepper is, van hemel en aarde, staat in ieder geval in Hebreeën 1, maar aangezien hij de schepper is van hemel en aarde, en aangezien die schepping in zonde viel, hij daardoor vernederd werd en heerlijkheid kwijtraakte. Wanneer dan? Wel voor de nederwerping der wereld, klopt precies. En sinds de nederwerping der wereld houdt hij zich bezig met het herstellen van die heerlijkheid. Sterker nog, met het tot stand brengen van een veel grotere heerlijkheid dan die er daarvoor was. Ik kan er nou niet dieper op ingaan, maar zo zit het nou eenmaal. Heel dat plan Gods vindt zijn oorzaak voor de nederwerping der wereld. We zullen dat nog verder zien. Dan 2 Korinthe 4 heb ik net genoemd. Dan kom ik in Efeze 1. Dat is helemaal een prachtige uitspraak. Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat betekent in elk geval dat hij uitverkoren was. Sinds wanneer? Sinds wanneer is de Heer Jezus Christus uitverkoren? Ik staat erachter. Voor de nederwerping der wereld. Niet sinds de val van Adam. Maar voor de nederwerping der wereld. En daarmee wordt weer bevestigd dat Gods plan tot verzoening, tot herstel, ofwel Gods plan tot het tot stand brengen van een nieuwe, betere schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont en blijft, dat dat plan inderdaad al staat voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, het oordeel over die oude wereld kwam niet voordat God zijn plan tot herstel, tot verzoening gemaakt had. Waar er nog bij komt, maar dan loop ik even op de dingen vooruit, dat aangezien God niet aan de tijd onderworpen is, zoals de schepping, aangezien God dus boven de tijd staat, betekent het ook dat als God een plan maakt, daarboven, niet aan de tijd onderworpen, dat dan bij hem dat plan al uitgevoerd is. Want de uitvoering van een plan kost tijd. Maar boven de tijd, hoger dan de tijd, ja, kost er niets tijd natuurlijk. En op het moment dat God zijn plan maakt, is het gebeurd. Dat is wat moeilijk te begrijpen, daarom vertel ik het af en toe eens. Hè. Dan kun je eraan wennen. De gedachte is namelijk dat bij God alle dingen al geschied zijn. En dat de tijd waarin wij nou eenmaal leven, waaraan wij onderworpen zijn, die nou eenmaal over ons heerst, dat in die tijd dat plan zijn uitwerking krijgt, waarbij er data, jaartalletjes dus bijgezet worden. Maar voor hem maakt het niet uit, voor hem was het allemaal al gebeurd. God die de dingen roept, hè, die niet zijn alsof zij waren. Ik bedoel, daar sta je helemaal op het verkeerde been, hè, in zijn uitspraken. Die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Of wie bent u? Of ik weet nooit of je moet zeggen, wie is u misschien, hè? Wie is u? Hij zegt, ik ben die ik ben. Dan weet je toch niet meer waar het over gaat, hè? Want wij zijn aan de tijd onderworpen, hij niet. En wij zeggen, op die en die datum werd de Heer Jezus gekruisigd en die datum stond hij op. En dat is de overgang van de oude en nieuwe schepping. Ja, dat is ook waar. Van onderaf gezien. Maar van bovenaf gezien zag het er anders uit. Dat wil zeggen, Gods plan was daar en op grond van dat plan en de uitwerking ervan kon iedereen altijd door geloof behouden worden. In ieder geval sinds de nederwerping der wereld. En zo was het in de praktijk ook. Ongeacht alle bedelingen dan, enzovoorts. Maar zo was het. Ja. Nou goed, Efeze 1 vers 4. God heeft Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Voor het oordeel. En zo verder, Hebreeën 4 vers 3. Ineens een eind verder natuurlijk. Hebreeën 4, vers 3, dat is een heel mooie, daar staat wat ik nu net heb uitgelegd. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging, de nederwerping dus, der wereld af al volbracht waren. Als ik dat dan uitleg, dan is het ongeveer zo, dat in dit schriftgedeelte gesproken wordt over verschillende tijden in de oud-testamentische geschiedenis, waarop God steeds zei, denk erom, hier is een rust en daar kun je ingaan. En zo kon Jozua hen brengen in de rust, en zo kon David hen brengen in de rust, om er een paar voorbeelden te noemen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt hier, dat wij nu in onze dagen ingaan in de rust. Maar hij zegt, nou ja, rust was er altijd, zolang het heden genaamd wordt. En dan moet je toch even bij nadenken, want dat is een beetje, dat klinkt ons natuurlijk een beetje suf in de oren. Ja, onbenullig, hè. Zolang als het heden genaamd wordt. Dat is net zoiets als morgen gratis bier. Die kent u waarschijnlijk, hè. En dan wordt het nooit morgen. Weet zoiets, hè. Bedoel zo, dan is elke tijdrekening ineens weggevallen. Hier staat, de heden indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, enzovoort, maar komt tot geloof. Hebreeën 3 en Hebreeën 4. En dan staat dat het geldt zolang het heden genaamd wordt. En dan blijkt het ineens altijd heden te zijn. Niet zozeer omdat dat bij ons zo is, maar zeker wel omdat het bij God zo is. God spreekt, en wanneer u maar wilt, kunt u zijn woord aanvaarden en tot geloof komen. Dat is nergens aan gebonden. Voorwaarde om in de rust in te gaan is ook niet dat de rust is aangebroken op de juiste datum. De voorwaarde is die van geloof. Lees het maar nou, hoor. En dan staat er ook dat wij zijn ingegaan in de rust. Anderen vroegen niet, maar er staat meteen achter, Hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Ja, bij hem, bij ons niet. Boven de zon wel, beneden de zon niet. Gods werken zijn niet eens volbracht. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Die zijn er nog niet. Bij nader inzien zeggen we dan, nou ja, nieuwe schepping, dat kan nog. Want wij zijn een nieuwe schepsel in Christus. En dan zeggen we meteen, en het komt door de opstanding van Christus. Want daar ontstond de nieuwe schepping. Dat is ook zo, er staan allemaal jaartallen bij. En toch bij God is het anders. Want hier staat, zijn werken waren van de nederwerping der wereld af al volbracht. Even concreet, was de Heer dan al gestorven, begraven en opgewekt voor de nederwerping der wereld? Nou, van ons uitgeredeneerd niet, maar bij God uitgeredeneerd wel, want er staat er ook. En als we gewoon zo doorgaan, komen we dat tegen. Want staat er echt? Letterlijk, precies zoals ik het nu zeg. We gaan maar gewoon door naar... ik zou naar Hebreeën 6 moeten, maar dat is een lastige tekst. Daarvan zeg ik dan alleen maar dat er... die nederwerping helemaal wegvertaald is. Er staat niet wederom leggende, Hebreeën 6 vers 1, halverwege het vers. Niet wederom leggende het fundament. En dat leggen is de vertaling van dat kataballo. Elders vertaald dus met nederwerpen of grondleggen. Maar het begrip fundament is inderdaad een ander woord. Dat is het echte woord voor het leggen van een fundament. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dit kataballo dus inderdaad op geen manier kan betekenen het leggen van het fundament, want anders had hier het niet apart genoemd hoeven te worden in dit vers. Ik hoop dat u dat zo snel begrijpt, en anders slaat u dat nu maar gewoon over. Hè? Er staat dus zowel kataballo als het andere woord, namelijk temelios. Dat is zelfstandig naamwoord voor het fundament. En er is ook een werkwoord bij, temelio. Maar beide woorden staan hier naast elkaar, dat verklaart dus dat kataballo inderdaad niet betekent grondleggen of het leggen van een fundament, maar nederwerpen. En wat hier dus eigenlijk staat in Hebreeën 6 vers 1 is, niet weder verwerpende, niet nederwerpende, niet meer kapotmakende het fundament van de bekering van dode werken, maar erop doorbouwen. Dat is wat het vers zegt. Onthoudt u dat, dan kunt u in uw eigen tijd weer verder nazoeken. Dat is wat er staat. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Paulus zegt hier, want ik denk dat het Paulus is. Hij zegt hier, je kunt niet tot in lengte van jaren altijd maar aan dat fundament aan het werk blijven. Want dan is het fundament geen fundament meer natuurlijk. Er moet op gebouwd worden en hij zegt, dat fundament, dat vergeet ik nu. Ik verwerp het niet, wij verwerpen het ook niet, maar we bouwen erop. Het fundament is het dood en opstanding van Christus. En dan beginnen mensen ons kwalijk te nemen dat we dat te weinig noemen. Ja, dat kan ik me wel begrijpen, maar we bouwen gewoon op het fundament. We hoeven het niet elke keer weer te leggen. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Nou goed, dat even terzijde. Dan komen we in Hebreeën 9 vers 26. Hebreeën 9 vers 26. Waar gesproken wordt over het lijden en daarmee ook de dood van de Heer Jezus. En er staat dat zijn offer, wat hij eenmaal gebracht heeft, op die wijze volmaakt is. En als het dat niet is, zou hij steeds opnieuw gekruist moeten worden. Maar dat hoeft niet. En er staat dan, in vers 26, anders had hij dikwijls moeten lijden, sinds de zondeval. Nee, dat staat er niet. Maar waarom moest hij lijden en sterven dan? Toch vanwege de zonde? Maar er staat niet sinds de zondeval, er staat sinds de nederwerping der wereld. Want de zonde deed zijn intrede niet bij Adam, maar daarvoor in de wereld die toen was, zou Petrus gezegd hebben, en sindsdien was er de noodzaak van het offer wat gebracht zou worden. En het offer wordt eenmaal gebracht, nou ja goed, duizenden jaren later, hè, ergens in onze tijdrekening zal ik maar zeggen, inmiddels 19 eeuwen geleden of zoiets, het moest gebracht worden, dat offer, vanwege de nederwerping in de wereld, vanwege de zondeval die dat zich had afgespeeld. Toen. Zie. En daaraan wordt het offer van Christus dan ook inderdaad gerelateerd. Nou, dat is precies het verhaal. Het bepaalt tegelijkertijd dat dat plan tot verzoening via de dood en opstanding van Christus inderdaad stamt van voor de nederwerping in de wereld. Maar het eenmalige offer werd pas jaren later, of duizenden jaren later, gebracht. Maar nogmaals, we zullen dat nog zien. Bij God maakt het niet uit, bij God waren zijn werken van de nederwerping der wereld af aangebracht. Er stond vast dat hij het doen zou, maar beter is nog te zeggen dat in die tijdloze wereld, nou ja, tijdloos, in die wereld, nee, tijdloos is het niet, maar die wereld die in ieder geval niet aan de tijd onderworpen is, dat daar de situatie anders ligt. Het is volbracht. Nou, dan Hebreeën 11 vers 11 heb ik al even genoemd, heeft hier verder niks mee te maken. Daar staat, door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, maar er staat zaad neder te werpen. Er werd een mens op de aarde gezet en het wordt beschouwd als een negatieve zaak. Dat ziet u maar meteen. Want het is niet zo fraai om in deze wereld binnen te komen. Nou goed, dat heeft me natuurlijk helemaal wegvertaald. Maar dan kom ik in 1 Petrus 1 vers 20. Lees ik vanaf vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Dat geldt voor elke traditionalist. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, Christus, het lam, dat geofferd werd, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze aan de tijd onderworpen wereld in deze laatste tijden. Om uwentwil. En dat is het hele punt. Hij is voorgekend voor de grond, voor de nederwerping der wereld. Dat stond toen al vast. Maar de praktische uitwerking ervan in deze wereld is pas in de laatste tijden, deze laatste tijden, tot stand gekomen. Het spreekt uiteraard over de dood en opstanding van Christus, die dan inderdaad al deel uitmaakte van Gods plan, voordat die oude wereld door het water geoordeeld werd. En dan komen wij vervolgens terecht in, even kijken, Openbaring 12 vers 10... Oh, dat vers hebben we net besproken, op de nederwerpen, ook zo vertaald, die hoef ik niet te hebben. Dus kom ik in Openbaring 13, vers 8. Helemaal aan het eind van de Bijbel, notabene. Openbaring 13, vers 8. En alle die op de aarde wonen zullen het beest hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Wanneer werd het lam dus geslacht? Van de nederwerping der wereld. En wij zeggen nou, het was minstens 4000 jaar later. Hè? Ja, maar het hangt er maar vanaf wie het zegt. En van Gods wegen wordt hier gezegd dat het geslacht is. Wij zeggen ogenblikkelijk dan, ja, zou worden. Maar dan moet je niet al te duidelijk zeggen zo, hoor. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat is niet de gedachte. Het is veel fundamenteler. Het is geslacht. Voor God was het als het ware al gebeurd. Nee, voor God was het dus al gebeurd. Alleen het werd later geopenbaard, want zo heet het dan als Petrus het beschrijft. Maar hier staat het. Het lam dat geslacht is sinds of van of voor de nederwerping der wereld. Waarmee maar gezegd wil zijn dat inderdaad eerst sprake is van het lam dat geslacht werd en daarna pas van de nederwerping der wereld, het oordeel door water van die oude wereld enzovoorts. Zodat daaruit duidelijk blijkt dat op het moment dat in Genesis 1 vers 3 staat, God zeide er zij licht en al wat er verder volgt, dat het op dat moment dat verlossingsplan bezig was. Tot verlossing van de schepping en tot verheerlijking van de schepper. En vooral dat laatste uiteraard. Nou, dan hebben we nog één tekst, dat is Openbaring 17 vers 8. Maar er staat precies dezelfde uitdrukking. In het tussenzin, in mijn Bijbel tussen haakjes, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, sinds of van de nederwerping der wereld. Maar je zou het moeten lezen in samenhang met Openbaring 13 vers 8. Het is trouwens niet eens helemaal zeker of het er wel moet staan hier. Het schijnt geleend te zijn, maar dat doet ook weinig de zaken verder. Maar de grondgedachte blijft precies dezelfde. Dat ooit de wereld werd nedergeworpen, maar dat de nederwerping zelf al deel uitmaakte van het verlossingsplan van God. Waarna de vraag is, was de wereld dan inderdaad in zonde gevallen? En dan zeg ik, hoeveel argumenten wil u hebben? uit Genesis. Gewoon uit Genesis. He? Nooit gelezen dat de Heer de mens zette op de aarde. Die ene mens. En daar staat dan van dat het de bedoeling was dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Hoezo onderwerpen? Hij was toch de enige die leefde daar. Hij had toch de macht over die aarde, of niet? Hoezo moest hij hem onderwerpen? Onderwerpen doe je met vijanden. Was de aarde dan een vijand? Nou, blijkbaar wel. Het mooiste argument, ja, dat is ook het meest omstreden, geloof ik, maar ik persoonlijk vind hem het duidelijkst. En hoe vaker ik erover nadenk, hoe duidelijker die wordt. Er staat over de mens in Genesis 3. In vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Nou ja, uw brood verdienen betekent het eigenlijk natuurlijk. Hè? Maar in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert, omdat gij gezondigd hebt. Dat is de gedachte. Dat is de algemene gedachte. De mens zou tot de aarde wederkeren, omdat hij gezondigd heeft. Hij had gegeten van de verkeerde boom. Nou, en dus wie daarvan eet, zal de dood sterven. En dus tot de aarde wederkeren. Dus hij zal tot de aarde wederkeren, omdat hij gezondigd heeft. Maar dat staat er niet. Ik zeg dan altijd, is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Waarom keert de mens naar de aarde weder? Omdat hij uit de aarde genomen is. Dat wil zeggen, hij keert naar de aarde weder, omdat hij uit de aarde genomen is. Terwijl we ook leren, hij keert naar de aarde weder, omdat hij gezondigd heeft. Aad van de verkeerde boom, populair gezegd dan, hè? Aad van de verkeerde boom heeft gezondigd, keerde naar de aarde weder. Er staat hier niet, er staat hier, hij keert naar de aarde weder omdat hij uit de aarde genomen is. Wat is dan de enige conclusie? Ik kan me voorstellen dat je er lang over doet. Maar wat is dan de conclusie? Dat hij tot de aarde wederkeert omdat hij gezondigd heeft, omdat hij uit de aarde genomen is. En in een reeks van oorzaak en gevolg, hè, kun je de tussenliggende argumenten weglaten. Dan krijg je eerst de allereerste oorzaak en dan het uiteindelijke gevolg. Dat kan. Vind je bijvoorbeeld ook in geslachtsregisters van de Bijbel terug, soms. Die worden verkort, worden namen uit weggelaten, omdat het toch niet uitmaakt. Als je een hele reeks hebt van oorzaken en gevolgen, zal ik maar zeggen, waarbij de gevolgen steeds weer oorzaak zijn voor een ander gevolg, kun je de tussenliggende weg laten. Nou, dat zie je kennelijk gebeurd. Dus is de vraag, waarom keert de mens de aarde weder? Omdat hij gezondigd heeft. Waarom heeft hij gezondigd? Of waardoor? Wat was de oorzaak? Dat hij uit de aarde genomen is. Ja, wat wil je ook? Het was een vernederde aarde. Een aarde die in de macht was van de duisternis. In de macht van de zonde. Daaruit werd hij geformeerd. En dat is het verhaal. En dus zondigde hij. Wist God dat Adam zou zondigen? Jazeker wel. Waarom deed hij er dan niks aan? Wel, het lam was al geslacht van voor de nederwerp in de wereld. Er was al wat aan gebeurd. Toch? Dat was al geregeld. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan moest je toch op zijn minst nog wel tot geloof komen om behouden te worden. Ja, dacht je dat iemand die het woord of het leven of het licht van God afwijst, überhaupt leven houdt? Dat is toch een algemeen principe. Een schepping die het woord afwijst, is toch sowieso ten dode opgeschreven. Wie het leven afwijst, sterft toch? Dat is toch een heel eenvoudige zaak. Dat wil zeggen dat de mens zich bevindt in een heel normale positie. Als hij God gelooft en zijn woord aanvaardt, dan leeft hij en heeft hij eeuwig leven. Zo gewoon. Er is eigenlijk niks bijzonders aan, binnen het kader van de Bijbel dan bedoel ik maar. Er is niks bijzonders aan, dat is een vanzelfsprekende zaak. Want hij verliest niet het leven door te zondigen. Hij behoudt het leven of ontvangt het leven door te geloven. Dat is het verhaal. En de zonde speelt daarin geen rol. Dat is trouwens later Johannes, die zei, Johannes de Doper, die zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wordt de wereld dan behouden? Nee, dat niet. Maar het punt is, dat als die wereld tot geloof komt, ontvangt het eeuwig leven en dan wordt het behouden. Want de zonden zijn weggenomen. Sterker nog, de zonde van Adam was al weggenomen en verzoend vanuit 1 Petrus, zal ik maar zeggen, van een God uitgeredeneerd, was al weggenomen en verzoend op het moment dat Adam geschapen werd. Het was al gebeurd. En waarom ook niet? Onze zonden zijn weggenomen al voordat wij geboren werden. In elk geval, 19 eeuwen geleden, in elk geval. Dus daar is niks bijzonders aan, enzovoorts. He? En als wij eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, oh, staat die er niet meer? Nou jawel hoor. We eten van de boom der kennis des goeds en alle godsdiensten doen dat, alle religies doen dat. Komen tot kennis van goed en kwaad, dat willen ze graag. He? En daarmee als God worden. Want iemand die zelf God wil worden, op eigen kracht, door eigen kunnen, door eigen streven, die is net als de duivel zelf, want dat is nou precies de zonde tegen God. De opstand tegen God, dat is ongeloof. Dat is hoogmoed waarbij de mens, net als Satan, zich probeert te plaatsen boven God. En hij doet het in onze dagen ook, zelfs atheïsten doen dat. Ze verklaren de natuur tot God, want de natuur moet zijn loop hebben. De natuur bepaalt dit en bepaalt dat. Het is allemaal mooi gemaakt. Allemaal zo, dat wordt allemaal door de natuur zo gered, dan wel evolutie. En de mens zelf is dan degene die vervolgens de natuur moet beheren. Dus het is een moderne godsdienst. Heel dat gedoe over het milieu. Dat is niks anders dan de godsdienst van Satan. Ik durf het rustig te zeggen. Ik vind wel dat je stoepje moet vegen enzovoort. De batterij in de chemobak moet doen als je er een hebt. Dat vind ik inderdaad waar. Maar daar hoef je niet zo moeilijk over te doen. Alsof er niks anders in het leven zou bestaan. Dat het hoogste goed is. Waarbij de mens zou heersen over de natuur die hij eerst tot God verklaard heeft. Denk daar maar eens over na. Nou goed. In elk geval is het zo dat de mens tot de aarde wederkeert, omdat hij uit de aarde genomen is. Hij werd geformeerd uit een gevallen aarde. Hij is dus besmet met de zonde. En daarom kan hij niet anders dan zondigen. Dat is ook niet wat God hem kwalijk neemt. Wat God hem kwalijk neemt, is dat hij niet gelooft. Zo is het toch? God neemt de zonde weg. En de enige zonde waardoor een mens verloren gaat, is die van ongeloof. Nee, dat leerden wij vroeger op de zondagschool, dus ik zal het nou niet verder meer uitleggen. Maar dat is de Bijbelse gedachte. Het woord Gods, het evangelie Gods, de blijde boodschap is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Hoe zit het dan met de zonde? Nou, populair gezegd, geen probleem, daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Die heeft de zonde weggenomen. En misschien te populair gezegd, dat kan best wezen, maar niettemin, zo eenvoudig is het wel. Zo eenvoudig kwam het overigens niet tot stand. Dat is weer wat anders. Maar eenvoud, zeg ik altijd, is het kenmerk van het ware en van de waarheid. Nou, de eenvoud is dat God het zondeprobleem van de wereld heeft opgelost. Het probleem daarna is of de mens wel tot geloof komt of niet. Of hij zich onderwerpt aan het woord Gods. En wat je ziet onder diegenen die zich christenen noemen, is dat ze zich heel erg druk maken over de problemen van hun zonde, maar zich niet druk maken over wat God gezegd heeft. Over gewoon wat God geopenbaard heeft aangaande zijn werk en wil. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik had het er straks, dat heb je misschien gemerkt of niet, maar ik had het er straks bijvoorbeeld over iemand, ik neem er een uit de rij, die holle aarde wegredeneert, die wereld, dat wereldbeeld daar wegredeneert, die herschepping wegredeneert, maar die je wel kunt horen praten over het probleem van de zonde en de bestrijding van de zonde en dat soort dingen meer. Nou, dat vind ik zo inconsequent. Hè? De hele benadering als zodanig. Bijbelse waarheid opzij schuiven. Dingen die God en zijn werk betreffen opzij schuiven. En daarna wel zich bezighouden met de problematiek van het leven van de mens van alle dag. En dan kunt u wel zeggen, ik heb het nodig om daarmee bepaald te worden. Nou, God niet. Het is maar de vraag wat wij belangrijker vinden. En wij worden ook niet behouden doordat ons zondeprobleem is opgelost. Of dat we een makkelijk leven hebben en de overwinning hebben. Wij worden behouden door het woord wat God gesproken heeft. Daaraan zullen we ons moeten onderwerpen. En daar hoort bij, naar mijn stellige overtuiging. Misschien is het nieuw voor u, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar er hoort bij het aanvaarden van deze Bijbelse gedachte van de zondeval van de oude wereld. Vervolgens de nederwerping van die wereld waarna God zijn verlossingsplan, wat bij hem al bestaat, hier beneden openbaart en uitwerkt. In deze vergankelijke en tijdelijke wereld. Enzovoorts. En er hoort inderdaad bij bijvoorbeeld dat wereldbeeld waarin God niet naar de buitenste duisternis verwezen is, zoals de astronomen doen. Als hij er dan is, dan zal hij wel ergens ver weg moeten zijn. En als hij komt, dan kan het nog wel heel lang duren. Ja, vooral als hij ver weg is. He? Nee, men gooit God buiten de wereld. Terwijl de Bijbelse waarheid andersom is, dat God in het midden staat. Hij maakt zijn uitspansel om zich heen. Hij kleedt zich in zijn schepping. Dat is Bijbels beeld. Hij kleedt zich in zijn schepping. De schepping is zijn kleed. Een kleed wat weliswaar bevuild is. Ja, niet door onze batterijen of olie of weet ik veel wat hoor. He? Een kleed wat weliswaar besmet is door de zonde. Maar daarom is het kleed wat hij aan het reinigen is. Hij heeft daar belang bij. Er zijn twee Bijbelse gedachten. De een is, hij reinigt het. En de ander is, hij vervangt het door een rein exemplaar. En beide dingen sluiten elkaar uiteraard niet uit. Dat is het Bijbels beeld. Deze wereld is Gods omhulling. En zoals mijn klederen deel uitmaken van mijn persoon, mijn wezen, mijn verschijning. Zo maakt de wereld, de schepping, deel uit van Gods wezen en verschijning. En wij mensen maken daar deel van uit. En daarom dienen we ons te onderwerpen aan zijn wil en zijn wezen. Ons aan hem aan te passen, naar hem te luisteren enzovoort. En dan zullen we deel hebben aan zijn leven. Dat is Bijbelverhaal. En als u zegt, is het nou belangrijk om deze dingen te weten? Dan kan ik daar geen antwoord op geven. Ik vind het belangrijk. Maar dat zegt natuurlijk niks. Voor mij is het belangrijk. In elk geval. Maar aan de andere kant zou ik een andere vraag tegenover willen stellen. Als God het geopenbaard heeft, zou het dan ook belangrijk zijn? En dat is de antwoord van die vraag is afhankelijk van of u die Heer lief hebt. Of u die schepper gelooft. Of u zich aan hem hebt onderworpen. Het is afhankelijk van hoe nou die band met hem is. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. En het wegredeneren van deze Bijbelse waarheid, dat geeft geen pas. Meen ik echt, dat is een veronachtzamen van wat God gezegd heeft. Onwetendheid, dat zijn dingen bij die ik ook vroeger niet geleerd heb. Ook niet op de zonderschool, zal ik maar zeggen, de bekende zonderschool, hè? Maar ook pas later. Maar het afwijzen van die Bijbelse waarheid in de zin van, op de manier van, nou ja, het lijkt me niet zo verstandig om dat nou erover te praten. Je krijgt maar ellende van en zo, och, laat ik het maar, ach, dat geeft maar verantwoordelijkheid enzovoorts. Hè. Kijk, dat geeft geen pas. En daar moet ik dus voor waarschuwen. Hè? Ik heb het niet over anderen, ik heb het uiteraard over u. Wij worden geconfronteerd met Bijbelse waarheid. Dat is niet zonder risico. De bedoeling is dat wij als we die waarheid horen, dat we die inderdaad in eerste plaats onderzoeken. Onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Ik kan het wel zeggen, maar daar heb je niks aan hoor. Niet echt tenminste. Hè? Gaat erom of je dat in de schrift terugvindt. Hè? Je hebt je eigen verantwoordelijkheid daarin, zo zit het nou eenmaal. Maar u hebt de verantwoordelijkheid om dat ook inderdaad uw eigen te maken en inderdaad daaruit te leven. Dan weet ik wel dat het niet leuk is te weten dat we leven in een wereld die vijandig staat ten opzichte van de mens. En vijandig staat ten opzichte van God. En bijzonder vijandig staat ook ten opzichte van de gelovigen. Dat is niet zo'n prettig idee, maar het is wel een Bijbels idee. Dat is het hele argument, hè? Het is ook niet een prettig idee te weten dat de mens door zijn schepping uit de aarde al vervloekt is. En aangezien hij dat niet ongedaan kan maken, kan hij die vloek ook niet ongedaan maken. Dat is ook niet zo prettig. Betekent dat hij volledig overgeleverd is aan de schepper zelf. Die is de enige die er wat aan doen kan. En dat heeft hij gedaan. Zowel in de abstracte zin van boven de tijd, zal ik maar zeggen, voor de nederwerping der wereld. Als ook in de tijd, in de zin van het werk wat gedaan moest worden, werd volbracht door de Heer Jezus Christus. Daar leven wij uit. Dat betekent dat we ten volle afhankelijk zijn van hem, van zijn woord, van de Heer Jezus Christus, van de middelaar die hij gaan vervoert, allemaal maar heten mag, en anders niks. Waarna je natuurlijk gewoon kunt verder lezen in Romeinen 3. Waar is dan de roem? Wat is er dan om trots op te zijn? Die is uitgesloten. Nee, en wie roemt, roemen in de Heer. Want de enige die eer toekomt en heerlijkheid toekomt, is degene die dit verlossingsplan tot stand gebracht heeft. Waardoor een schepping tot stand komt waarvan we de garantie hebben dat daarin gerechtigheid blijft. Ja, dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. En die gerechtigheid Gods wordt openbaar in het evangelie, de Bijbel in het algemeen. En de blijde boodschap van de dood en opstanding van Christus in het bijzonder. Ik wil toch niet afsluiten zonder u nog op één verschijnsel te wijzen. Een belangrijke, ja, ik had natuurlijk nog willen moeten zeggen van dat die hele situatie van Adam in die hof er één is van vijandigheid. Dat begrijpt u toch, hè? Zijn mensen die zeggen, God maakt een hof in Eden en denken dan dat de hele wereld een hof was. Maar dat staat er nou juist niet. Integendeel, de hele wereld was een chaos. Nou, chaos is misschien niet het goede woord, Maar er groeit overal onkruid, zal ik maar zeggen. Behalve in de hof die de Heer geplant had. Adam werd dus in een beschermde situatie geplaatst. Maar als het een beschermde situatie is, dan betekent het toch dat de vijand buiten loert. Dat is het hele verhaal. Hij moest de hof bouwen. Dat was dus werk aan de winkel. En hij moest de hof bewaken. Dat betekent dat de vijand op de loer lag. Zo eenvoudig is dat. En daar kwam hij wel achter toen hij uit de hof gezet werd. Want er staat er dat het aardrijk om zijnent wil, dat wil zeggen ten opzichte van hem, niet door hem, dat staat er niet. Hè? Dat de aarde om zijnent wil ten opzichte van hem vervloekt was. En dat hij hard zou moeten werken alleen maar om in leven te blijven. En dan nog alleen maar voor dit vergankelijke leven. Dat is de situatie van de mens. Kortom, het is de hele situatie van een vijandige wereld waarin Adam zo ineens gezet wordt. Hetgeen zich later herhaalt als de laatste Adam verschijnt, Christus zelf, die uiteraard ook verschijnt in een vijandige wereld. Precies hetzelfde verhaal. Alleen dat is degene die de hof wel bouwt en bewaart. En het leuke is, als hij uit de dood is opgestaan en iemand ontmoet hem voor het eerst nadat hij uit de dood is opgestaan, dat is een dame, dan denkt zij, toch? Dan heb je de tuinman, de hovenier. Nou, dat klopt. De eerste Adam was de hovenier en de laatste ook, hoor. Dat klopt echt. Zat niet zo ver naast. Waarom dacht u dat het vermeld werd, overigens? Omdat die laatste Adam inderdaad de hovenier is, hè? Degene is die de hof zou bouwen en bewaren. Waarbij de hof uiteraard een beeld is van het beloofde eeuwige koninkrijk van Christus, waarin de gerechtigheid woont. Zo is het natuurlijk net. Maar één ding wil ik nog zeggen in dit verband. Het punt is namelijk dat wij goed in het oog dienen te houden dat de wereld waarin we leven onderworpen is aan Gods verlossingswerk, omdat uit een oude wereld die vergaan is een nieuwe tot stand gebracht zal worden. En degene door wie hij dat doet is de Heer Jezus Christus, die niemand anders is dan de geopenbaarde Godheid. God in een persoonlijke gedaante, van wie wel degelijk gezegd wordt in de Bijbel dat hij de schepper is. Ja, ook de Zoon. Maar dat is heel wat anders. Ja, nou ja, goed. Er wordt nog wat meer van hem gezegd, maar hij is de schepper. Daarom is hij degene die inderdaad het recht, en in zeker opzicht waarschijnlijk, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk ook de plicht heeft om de val, dat wil zeggen de zondeval van de wereld te herstellen. Ik heb het vaker gezegd, omdat het een gedachte is die mij bijzonder aanspreekt. Ik heb het vaker gezegd, de wereld wordt geacht verloren te zijn, maar niemand maakt zich druk over de verliezer. De wereld is Gods wereld. En als die wereld verloren is, is hij de verliezer uiteraard. En de verloren wereld zou teruggebracht moeten worden bij de verliezer. Bij God zelf. Dat is wat er gebeurt. Nou goed, het was deze schepping die verloren raakte door de inwerking van de zonde, de val van Satan, zoals in redelijk bedekte termen beschreven in Ezechiël 28 bijvoorbeeld en in Jesaja 14. Je zoekt het maar eens na. Maar goed, die zonde deed zijn intrede in de wereld en dan is de vraag, kon God dat dan niet verhinderen? Kon hij daar niks aan doen enzovoorts? En dan is mijn antwoord, misschien kon hij het wel, maar hij heeft het in elk geval niet gedaan. Einde van het verhaal. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat het inderdaad, op grond van het feit dat God zelf de schepper is, hè, dat God zelf in de persoonlijke, uiterlijke betekent dat, hè, de persoonlijke gedaante van de Heer Jezus Christus, verzoening tot stand kon brengen voor die wereld die hij zelf geschapen heeft. Wij leven in een wereld waarvan we zeggen dat hij van de aanvang af al in de macht van de zonde was. Nou, wat doe je er dan mee? Je krijgt een auto afgeleverd, splinternieuw, een ding doet het niet. Wat doe je er dan mee? Terug naar de fabrikant. Je zegt toch niet, je koopt een nieuwe. Je stelt de fabrikant aansprakelijk. Dat doen wij. Maar wij hebben een fabrikant, een schepper bedoel ik, die niet eens aansprakelijk gesteld hoeft te worden. Hij houdt zichzelf aansprakelijk. Past ons trouwens niet om hem aansprakelijk te stellen. Maar dat is weer een ander verhaal, dat kan ik verder niet uitleggen. Maar hij stelt zichzelf aansprakelijk. Ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, nou ja, wat een onzin, dat plaatsvervangend lijden en sterven wat jullie leren van Jezus enzovoorts. Hoe kan het nou dat als de een gezondigd heeft, de ander die straf draagt? Nou ja, leg dat eens uit. Kun je alleen nog zeggen, maar het staat wel in de Bijbel en dan ben je uitgepraat. Maar het punt is dat degene die de straf der zonde droeg en die dus zichzelf stelde in de plaats van de schepping, is de schepper. Als er dan al iemand was die dit kon doen en de zonde der wereld wegdragen, was het uiteraard de schepper zelf. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Dat we daarbij te maken krijgen met zulke principes als de verborgen godheid en de geopenbaarde godheid en de vader en de zoon of hoe het allemaal maar heten mag. Nou ja, dat maakt het misschien wat ingewikkeld, maar het neemt niet weg dat we gewoon de Bijbelse waarheid kunnen oppakken. Dat van de Heere Jezus Christus staat dat hij de schepper is van hemel en aarde, dat door hem hemel en aarde gegrond zijn. Als de aarde gegrond is en de hemel het werk is van zijn handen, want zo staat het dan in ieder geval geciteerd in Hebreeën 1 en aangehaald uit het Oude Testament, uit de Psalmen. Het betekent dan dat hij als schepper zichzelf garant stelt voor deze schepping. En hij is degene die de zonde de wereld wegneemt. Hij is degene die het verderf, de macht van de dood overwint. Hij is degene die zelf stierf en vervolgens uit de dood opstond. Hij is degene die zijn leven gaf in uw en mijn plaats. De schepper, niet voor ieder van ons, hoewel het zo is, maar de schepper voor de schepping als zodanig. Waarna het behoud, namelijk het eeuwige leven, wat onschendbaar is, wat niet door zonde kan worden aangetast, gegeven wordt uiteraard aan een ieder die niet dezelfde fout maakt als die wereld van toen. Dat is toch logisch? Namelijk, dat eeuwig leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Zonder probleem wordt weggedaan. De zonde wordt uitgedacht. Die gevallen wereld verbrandt uiteindelijk. Wordt omgezet aan een nieuwe, maar niettemin, hij verdwijnt volkomen. Maar deel aan dat nieuwe schepping krijgt men op grond van geloof. Daar gaat het om. De blijde boodschap, de blijde Bijbelse boodschap, is niet dat als men gelooft ontvangt men vergeving van zonde, maar de blijde Bijbelse boodschap is dat het zondeprobleem al lang en breed is opgelost, opdat een ieder die gelooft behouden wordt. Over zonde wordt helemaal niet meer gepraat. Die zijn weggedaan. Eenmaal voor altijd eeuwige verzoening, bedekking dus, eeuwige verzoening tot stand gebracht. En vervolgens is alleen de boodschap, het woord van God, kracht Gods tot zaligheid. Wat van de mens verwacht wordt is niet dat hij geen zonde meer doet, want daar kan hij toch niet meer stoppen. Hij blijft, is en blijft uit de aarde aas. Nee, er kan wel een verandering in zijn leven plaatsvinden, maar daar hebben we het nu niet over. Maar het punt is dat hij slechts behouden wordt, enkel en alleen op grond van de aanvaarding van het woord van God. En als het belang daarvan voldoende tot ons is doorgedrongen, zullen we begrijpen dat het niet alleen betreft het aanvaarden van het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus in de zin van zijn lijden, sterven en zijn opstanding, maar dat het betreft de hele schrift en al wat God gesproken heeft. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat het loon wat wij als gelovigen eventueel zullen ontvangen, wel wellicht te maken heeft met de werken die door het lichaam geschied zijn. Dat staat er ook. He? Loon naar werk enzovoorts. Maar er staat dat het loon is naar dat wat door het lichaam geschied is. Ik denk dat wij ook beloning ontvangen voor dat wat wij geloofd hebben. Zonder meer. Omdat ons behoud afhankelijk is van geloof. En ik denk dat beloning over dat behoud heen, boven dat behoudenis, boven die behoudenis uit, inderdaad gegeven wordt aan degene die bereid waren ook de andere schijnbaar minder belangrijke dingen uit het woord van God te geloven. Dingen die misschien niet rechtstreeks verband houden met onze persoonlijke zaligheid, maar die God wel over zichzelf en zijn werk aan ons heeft willen openbaren. Want het zal toch duidelijk zijn dat naarmate wij die woorden tot ons nemen en ze deel uitmaken van ons leven en ook van onze levensbeschouwing, na die mate zullen wij veranderd worden naar zijn beeld. Hoe meer wij van hem kennen en weten en zelfs ervaren, hoe meer wij naar zijn beeld veranderd worden en daar is beloning voor. Het is niet onbelangrijk dus. En of het belangrijk is, maken wij ook niet uit, dat maakt God zelf al uit. Het is belangrijk dat wij het woord van God tot ons nemen als ons geestelijk voedsel en niet alle dagen hetzelfde zinnetje of alle dagen dezelfde tekst, maar gewoon de hele Bijbel door en dan weer de hele Bijbel door enzovoorts. Opdat wij niet zouden zijn als de Emmausgangers. Die waren traag om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. De bedoeling is dat we inderdaad de hele Bijbel geloven, al wat die schrift ons zegt. Dat betekent dat we bij gelegenheid te maken krijgen met dingen die we misschien nooit eerder gehoord hebben. Dat kan zijn. hangt er vanaf wie u bent, zo is het nou eenmaal. Maar God verwacht van ons niet alleen dat wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, maar dat we komen tot aanvaarding van al wat Hij gesproken heeft. Want daardoor wordt zijn naam verheerlijkt. Zonde is in principe niks anders dan afwijzing van Gods woord, Gods leven, Gods licht. Rechtvaardigheid is in wezen niks anders dan het aanvaarden van Gods woord, Gods leven en Gods licht. En daar gaat het om. Wat God van ons verwacht, is dat we ons onderwerpen aan zijn woord, geloven in hem en zijn werk, en geloven al wat hij gesproken heeft. Niet alleen over ons individueel, maar alles wat hij gesproken heeft over zichzelf en over zijn werk. Niet opdat we daar kritiek op zouden hebben, uiteraard, maar opdat we ons daaraan zouden onderwerpen en daardoor zouden komen tot kennis van God in Christus en tot gemeenschap met God in Christus, want daartoe zijn we geroepen. Amen. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we zo'n geweldige rijkdom hebben ontvangen in uw woord. Wat, een woord wat ons niet slechts vertelt wie wij zijn, wat ons niet slechts vertelt ook waar de oorsprong en de bestemming van deze tegenwoordige wereld liggen, maar een woord wat ons bovenal vertelt wie u bent. We danken u, Vader, dat u zichzelf als die onbekende en verborgen onkenbare schepper hebt willen openbaren aan ons. We danken u, Vader, dat u van boven de zon uzelf hebt willen openbaren aan ons die leven in een vergankelijke tijdelijke wereld en die aan het verderf onderworpen zijn. Die de werking van zonde en duisternis en dood in ons leven ervaren. Maar we danken u, Vader, dat we mogen weten dat we deel hebben gekregen aan uzelf. Dat we deel hebben gekregen aan u door de Heer Jezus Christus, in wie en door wie wij met u verbonden zijn en in wie wij leven hebben ontvangen. Wij danken u, Vader, dat daarom iets van dat tijdloze, van het onvergankelijke gestalte heeft gekregen in ons. En dat wij daardoor in staat geworden zijn om over de vergankelijke dingen van deze wereld heen het uitzicht te hebben naar het verleden, naar het verre verleden van deze wereld, maar bovenal naar die geweldige toekomst die ons zo nageworden is. Wij danken u, Vader, dat we ook in deze dagen mogen leven die zo kort voorafgaan aan de openbaring van de Zoon Gods. Wij danken u dat we burgerschap hebben ontvangen van de hemel, de hemel der hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker mogen verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, binnen afzienbare tijd. Wij danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat u ons de gelegenheid en de vrijheid geeft om uw woord te openen, om het met elkaar te onderzoeken, om er met elkaar over van gedachten te wisselen, om in alle vrijheid dat woord te spreken zonder meteen direct bedreigd te worden. We danken u, Vader, ook dat u ons de overwinning geeft op de wereld en op de macht van de boze in deze wereld. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot erfgenamen van dat lichtende koninkrijk. Dat u ons geplaatst hebt in het licht, zodat we niet als de wereld in duisternis rondom ons heen tasten en leven in dat kleine wereldje, maar dat we het uitzicht hebben tot verre verten. We danken u, Vader, voor het panorama wat u ons gegeven hebt. Dat vergezicht, over een vergezicht door het hele heelal heen. Omdat wij in het midden van het heelal zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Degene die eens vernederd was om de straf der zonde te dragen, maar die gezeten is uitermate verhoogd aan uw rechterhand. Vader, we danken u dat we daaruit mogen leven. Dat dat het vaste punt is voor ons in deze wereld die zo vergankelijk en labiel is. We danken u dat we mogen bouwen op de rots, het fundament, in welke is Christus. We danken u daarom, Vader, dat we ook bij deze gelegenheid onszelf bij u mogen brengen en bij u mogen aanbevelen. En ons mogen overgeven aan uw bescherming, aan uw bewaring, aan uw leiding. Opdat u tot uw doel zou komen, ook individueel met onze levens. Opdat we u zouden dienen, opdat we uw naam zouden groot maken in onze harten en ook in onze levenswandel. Wees u daartoe ons nabij, uit de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.